Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om te kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In de afgelopen afleveringen heeft u helemaal kunnen luisteren naar de belangrijke brief die werd gepubliceerd door de Congregatie voor de Geloofsleer, in het bijzonder gericht aan mensen die terminaal ziek zijn en in de laatste fase van hun leven zijn beland. Vooral de manier waarop de kerk een pastoraal antwoord wil geven op de noden van die mensen, maar ook een verduidelijking van de leer van de kerk tegenover onder meer euthanasie. Een belangrijk document dat we op die manier helemaal ook aan u konden laten geworden. Een ander zeer belangrijk document dat recent werd gepubliceerd is de nieuwe encycliek van Paus Franciscus. Met de titel Fratelli Tutti, allemaal broeders. Het is een verwijzing naar een terminologie die ook gebruikt werd door de heilige Franciscus van Assisi. En het is dan ook niet toevallig dat Paus Franciscus bij de graftombe van de heilige Franciscus in Assisi deze nieuwe encycliek heeft getekend. Hij draagt niet alleen de naam Franciscus, maar hij draagt ook het hart van de Franciscaan, zeg maar, in zijn pontificaat. En op deze wijze heeft hij dat nogmaals willen bevestigen. In deze aflevering gaan we even stilstaan bij de encycliek. We geven een hele korte samenvatting. En we hopen misschien op een later moment daar nog wat uitgebreider op te kunnen terugkomen. Misschien in Radio Vaticaan of in een van onze andere programma's. Vooral de bedoeling om u een beetje een idee te geven van wat er in de vrijlijvige encycliek te lezen staat. Een encycliek is eigenlijk een brief, maar in vele gevallen gaat het eigenlijk over een boek, waar Paus Franciscus op een bepaalde thema's en bepaalde zaken die hij in deze tijd kent en herkent, om daarop te reageren. Het is een encycliek die voor een stuk ook inspeelt op de huidige pandemie en de situatie die wij beleven, maar die vooral wil eigenlijk een verderzetting zijn van de thema's die we gehoord hebben in de laatste catecheses van Paus Franciscus. Nu de encycliek trouwens gepubliceerd is, is hij, zoals ik een beetje had verwacht, verder gegaan met het thema van het gebed, want dat was nog niet voltooid. De paus heeft die reeks eigenlijk onderbroken om aandacht te vragen, niet alleen voor wat er in de encycliek staat, maar vooral de pandemie en vooral de situatie waarin we ons bevinden, hoe dat een indicatie kan zijn, een richtingaanwijzer van hoe we naar de toekomst moeten kijken. Het is zo dat op de persvoorstelling kardinaal Pietro Parolin, de kardinaal staatssecretaris, zeg maar een beetje de nummer 2 van het Vaticaan, heeft duidelijk gemaakt dat de paus met deze nieuwe encycliek, Fratelli Tutti, een cultuur van broederlijkheid voorstelt. Eigenlijk met de bedoeling om alle mensen van goede wil op te roepen tot liefde. Belangrijk aspect, de paus die richt zich niet alleen tot de katholieke gelovigen, hij richt zich tot een ieder die de brief wil lezen en er met een open hart naar toekijkt en de boodschap die paus Franciscus aan de wereld wil geven, wil ontvangen. Een broederlijkheid dus, maar niet als een modetrend of het resultaat van concrete daden, zo zei hij. Die cultuur van broederlijkheid moet de motor worden van internationale relaties. Broederlijkheid is wat landen kan inspireren tot samenwerking en dat van dialoog het sterkste wapen maakt, aldus kardinaal Parolin. We kunnen kijken naar de opstelling van de encycliek en die bestaat in totaal uit 9 hoofdstukken. De eerste punten van 3 tot 8 heeft een ondertiteltje, zonder grenzen, en dan een tweede, een vreemdeling onderweg. Hoofdstuk 1 draagt de titel De schaduwen van een gesloten wereld, gevolgd door Een vreemde onderweg. 3. Het denken en beheren van een open wereld. 4. Een hart dat open staat voor de hele wereld. 5. Het beste beleid. 6. Draagt dan de titel Sociale dialoog en vriendschap. 7. Wegen van herstel. 8. Religies ten dienste van broederschap in de wereld. En het besluit met 2 gebeden. De schaduwen van een gesloten wereld, zo zegt de paus, die verspreiden zich over de wereld, waardoor gewonde mensen langs de kant van de weg blijven staan, buitengesloten en afgewezen. Deze schaduwen dompelen de mensheid onder in verwarring, in leegte en eenzaamheid. En u heeft al begrepen dat het ook weer een verwijzing is naar de parabel van de barmhartige Samaritaan, waarbij een gewonde uit de weg wordt gegaan. Hoofdstuk 2. We ontmoeten een vreemdeling op de weg. Hij is gewond. Tegenover deze realiteit zijn 2 houdingen mogelijk. Ofwel, zonder enig medeleven voorbijgaan, of bij hem halt houden. Onze keuze zal de aard van onze persoon, maar niet alleen van onze persoon, maar ook van onze politiek, ons sociaal denken, ons religieus voelen en ervaren, gaan bepalen. God is universele liefde. Wanneer wij deel uitmaken van deze liefde en haar delen met anderen, zijn wij dus geroepen tot universele broederlijkheid. En dat is openheid. Er zijn dus geen anderen, zij, er is alleen wij. Wij verlangen, bij God en in God, naar een open wereld. En dat is de titel van hoofdstuk 3. Met andere woorden, een wereld zonder muren, zonder grenzen, zonder uitsluiting, zonder vreemden. En daarvoor hebben en willen we een open hart, verwijzing naar de titel van hoofdstuk 4. We beleven een sociale vriendschap. We zoeken een moreel goed, een sociale ethiek, omdat we weten dat we lid zijn van een universele broederlijkheid. We zijn geroepen tot ontmoeting, tot solidariteit en tot dankbaarheid. Om een open wereld met een open hart te bereiken, moet het beste beleid worden gevoerd. De titel van hoofdstuk 5. Een beleid dat gericht is op het gemeenschappelijk en universeel welzijn. Welzijn van één ieder. Een beleid voor het volk en met het volk. Met andere woorden, Een politiek van het volk, uitgevoerd met een sociale liefdadigheid en naastenliefde die de menselijke waardigheid nastreeft, en uitgevoerd met politieke liefde door mannen en vrouwen die de economie integreren in een sociaal, cultureel en volksgebeuren. Weten hoe je een dialoog voert is de manier om de wereld te openen en sociale vriendschap op te bouwen. Hoofdstuk 6. En het is de basis voor een betere politiek. Dialoog respecteert, aanvaardt en zoekt de waarheid. Dialoog laat een cultuur van ontmoeting opspringen en zo wordt ontmoeting een manier van leven, een passie, een verlangen. Wie de dialoog nastreeft is welwillend, erkent en respecteert de ander. Maar dit is niet genoeg. We moeten de wonden van de mislukte ontmoeting onder ogen zien en paden van een hernieuwde ontmoeting bewandelen. Hoofdstuk 7. De wonden die we opgelopen hebben moeten verzorgd worden. De vrede moet worden hersteld en daar is moed voor nodig. Moed om uit te gaan van de waarheid en de historische waarheid te erkennen. De waarheid gaat onafscheidelijk samen met gerechtigheid en barmhartigheid. Ze is onmisbaar op de weg naar vergeving en vrede. Maar vergeven staat niet gelijk aan vergeten. Conflicten zijn onvermijdelijk, maar geweld is niet aanvaardbaar. En daarom is oorlog onaanvaardbaar en moet de doodstraf afgeschaft worden. De verschillende religies in de wereld erkennen de mens als een schepsel van God en dus als broeders. Religies zijn tot dienst aan de broederlijkheid in de wereld geroepen, hoofdstuk 8. Door ons open te stellen voor de Vader van een ieder, erkennen wij onze universele toestand als broeders. Voor christenen is de bron van menselijke waardigheid en broederlijkheid te vinden in het evangelie van Jezus Christus, dat ons handelen en onze engagementen richting geeft. De weg van broederlijkheid geeft ons ook een moeder met de naam Maria. Terwille van de vele slachtoffers van onze gesloten wereld, liggend aan de kant van de weg, roept Paus Franciscus ons op om ons het verlangen naar broederlijkheid in de wereld eigen te maken en ook in praktijk te brengen. En dat begint met de erkenning dat wij fratelli tutti zijn, allen broeders en zusters van elkaar. Heel korte samenvatting van de inhoud van deze encycliek. Eigenlijk zien we de thema's terugkomen waar Paus Franciscus het steeds opnieuw al over gehad heeft. Eigenlijk weinig nieuws zou je bijna kunnen zeggen. Er is een apotheose, een samenvatting van datgene wat hij in de loop van zijn pontificaat heeft willen opbouwen. En we zouden kunnen zeggen, is dit niet te politiek getint? Komen er geen dingen aan bod die... moeten die wel vermeld worden in een encycliek? Wel, ik denk dat we bij de vorige encycliek, Laudato Si, misschien wel dezelfde opmerking hebben gehoord. Is dat niet te veel over het klimaat, over het milieu, over de ecologie? Het ding is dat je deze zaken het best niet bekijkt op zichzelf, maar passend in een hele manier van denken, die Paus Franciscus in de loop van de jaren van zijn pontificaat ontplooit. Het is een heel jezuïtische manier van denken. Eigenlijk ontwikkelt hij een bepaalde gedachtegang. In de eerste plaats dat we alle verbonden zijn met elkaar. De hele schepping is verbonden met elkaar. Dat wil dus zeggen dat we niet alleen goed moeten zijn voor God, die de schepping heeft gemaakt, dat we dus hem moeten beminnen. En hoe beminnen we hem? Wel, het evangelie, Christus zelf vertelt het ons door de geboden te volgen. Op die manier, door trouw te zijn aan datgene wat God van ons verlangt en vraagt, kunnen wij hem beminnen. Misschien altijd op een onvolmaakte manier, Maar in onze gebrokenheid kunnen wij op die manier beminnen. Maar het volstaat niet om enkel God te beminnen. Vanuit de liefde tot God dient de liefde tot de naaste te komen, want wij zijn geschapen voor elkaar, om in relatie te treden met elkaar. Enkel de katholieke christenen? Nee. Enkel de christenen onder elkaar? Nee, het gaat veel breder. Wij zijn geroepen om allemaal fratelli tutti te zijn. Allemaal broeders en zusters onder elkaar. We zijn dus geroepen om elkaar te beminnen, op dezelfde wijze waarop Jezus Christus ons heeft bemind. Het is niet zo dat de christenen de waarheid vinden in het evangelie en dat men dan in andere religies een andere interpretatie zou kunnen terugvinden. Nee, de liefde is universeel. Ze komt voort uit de Schepper, die ons allemaal verbindt met elkaar. Ze is onvoorwaardelijk, volledig vrij, langmoedig en geduldig. En die liefde tot elkaar, die leidt uiteindelijk tot de liefde voor onszelf. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar het heeft te maken met naar onszelf te kijken, onszelf te beminnen door de ogen van God. Onze gebrokenheid, onze tekortkomingen, onze zonden, ergens te aanvaarden en tegelijkertijd daarin de oproep zien om heilig te worden, door juist op die punten te werken. En hoe doen we dat? Door het af te geven in ons gebed. En door ons volledig in te zetten om mee te werken met de genade die we van God ontvangen. Enkel mens en God? Nee, ook de schepping zelf. En vandaar het belang van de ecologie, van de planeet, van de natuur. We kunnen God niet beminnen als we zijn schepping kwaad aandoen. Dat is eigenlijk wat Paus Franciscus wil zeggen. En de weg om, zeg maar, die drie manieren van liefde te kunnen vinden en beleven in de wereld, is door dialoog. Door elkaar niet meer te zien als vijanden of vreemden. Door voor elkaar zorg te dragen, oprecht. Ongeacht de achtergrond, ongeacht religie, ongeacht welk ander aspect. Om elkaar werkelijk te beminnen, tot het uiterste toe, zoals Jezus Christus het heeft gedaan, tot op het kruis. En zo zien we dat het hele denken van Paus Franciscus eigenlijk helemaal geworteld is in het evangelie van Jezus Christus en ons toont hoe wij met elkaar, met God, met onszelf en met de schepping waarin wij leven kunnen omgaan. Paus Franciscus die is zeker een man van gebed. En opnieuw spoort hij ons aan om te bidden. Laten wij dat ook, alvorens we er even tussenuit gaan, samen met hem doen. Heer en Vader van de mensheid, die alle mensen geschapen heeft met dezelfde waardigheid, schenk onze harten een geest van broederlijkheid. Inspireer ons tot een droom van een nieuwe ontmoeting, van dialoog, van gerechtigheid en van vrede. Stimuleer ons om een gezondere samenleving, een meer waardige wereld op te bouwen, zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlogen. Dat ons hart zich mag openen voor alle volkeren en alle naties van deze aarde, om het goede en de schoonheid te herkennen die u in ieder van hen hebt uitgezaaid, om banden van eenheid te smeden, van gemeenschappelijke projecten, van gedeelde hoop. Amen. En de paus die sluit ook onmiddellijk een christelijk ecumenisch gebed bij in de encycliek. En ook dat kunnen wij samen bidden. Drie eenheid van liefde. Onze God, Laat door de krachtige gemeenschap van uw goddelijke innigheid een rivier van broederlijke liefde stromen in ons midden. Schenk ons de liefde die herkenbaar was in de gebaren van Jezus, in zijn familie van Nazareth en in de eerste christelijke gemeenschap. Geef dat wij christenen het evangelie beleven en wij Christus herkennen in ieder menselijk wezen, om hem te zien, gekruisigd in de angsten van de verlatenen en van zij die vergeten worden in deze wereld en verrezen in elke broer en zus die terug opstaat. Kom, Heilige Geest, toon ons uw schoonheid, die weerspiegeld wordt in alle volkeren van de aarde, om te ontdekken dat iedereen belangrijk is, dat iedereen nodig is, dat het verschillende gezichten zijn van dezelfde door God geliefde mensheid. Amen. En zo, beste luisteraars, kunnen wij van de gelegenheid gebruik maken om er even tussenuit te gaan en daarna kom ik graag bij u terug met het volgende deel van het programma Radio Vaticaan.
Zonderwijzing zijn blijdschap vindt, zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt, zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Er is overvloed en rijkdom in zijn huis. Zijn rechtvaardigheid houdt voor altijd stand. Ja, hij zal stralen als een helder licht in de duisternis, omdat hij genadig en barmhartig en rechtvaardig is. Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt, zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Het zal goed gaan met de man die zich ontfermt, met wie eerlijk zaken doet volgens het recht. Zo'n man zal telkens weer onwankelbaar zijn, tot in eeuwigheid. Wie rechtvaardig leeft, wordt door de mensen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. U heeft misschien recent in de media gehoord dat er momenteel nogal wat consternatie ontstaan is naar aanleiding van een boek van de hand van Pater Koen de Meester. De Gentse Karmeliet, die gekend is omwille van zijn publicaties over onder meer de heilige Thérèse van Lisieux en de heilige Elisabeth van de heilige Drie-eenheid, en die reeds het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingeruild op 5 december 2019 was dat. Het gaat dus over een postume publicatie en dit over het leven en de spiritualiteit van Marthe Robin. In het boek met de titel La fraude mystique de Marthe Robin of De mystieke fraude van Marthe Robin legt de auteur uit hoe hij tot de conclusie is gekomen die reeds in de titel van het werk te vinden is. De Congregatie voor de Zalig en Heilig Verklaringsprocessen, dat nadat het diocesane onderzoek naar het leven van een persoon die in geur van heiligheid gestorven is voltooid, dus op diocesaan niveau, en verantwoordelijk is om het onderzoek verder te zetten, heeft ook reeds gereageerd op deze publicatie, en deze willen we dan ook graag aan u meegeven. Maar dat doen we nadat we even stilstaan bij het leven van Marthe Robin. Dit jonge meisje, met een zeer kwetsbare gezondheid, werd ernstig ziek, tot het moment waarop ze zelfs een paar dagen in coma zou liggen, dat was in 1918, en tijdens deze beproevingen ontwikkelde ze een zeer intens geloof. Haar mystieke leven ontwikkelde zich vanaf de jaren 20, waarbij ze ook begeleid werd door haar geestelijke leidsman. Hoewel ze leed aan een ziekte die haar het zicht en de mobiliteit zal doen verliezen, zal Marthe Robin, degene die haar hebben ontmoet, de herinnering aan een vreugdevolle en open persoonlijkheid achterlaten. Deze persoon zal die van deze periode liever zal die van haar eerste visioenen van Maria en Jezus zijn. Vanaf 1930 werd Marthe Robin alleen nog maar gevoed door de Eucharistie en de Hostie en verliet ze bijna nooit haar kamer in Châteauneuf-de-Galore, haar geboorteplaats, waar ze haar hele leven bleef. Meer dan 50 jaar lang zal ze leven in die situatie, namelijk dat ze dus gedurende die tijd kon overleven in die toestand, en dat blijft een medisch mysterie en ook onderwerp van controverse. 1930 is ook het jaar van de eerste stigmata, die ze vanaf 1931 iedere vrijdag ontvangt, in vereniging dus met het lijden van Christus. Haar vermoeidheid en haar fysieke zwakte weerhielden haar niet van het ontvangen van veel bezoekers, waaronder de 5 opeenvolgende bisschoppen van Valence, die volledig geloofden in haar oprechtheid en ook haar werk ondersteunden. Ongeveer 100.000 mensen zouden Marthe Robin in deze 50 jaar persoonlijk hebben ontmoet. Door haar spirituele begeleiding, die hun roeping, hun engagement in hun gewijd leven, hun gezinsleven, soms ook een professioneel of artistiek pad begeleidde. Ze inspireerde de oprichting van de Foyer de Charité in 1936, waarvan de eerste zich bevond in Châteauneuf-de-Galore, waar ze woonde. Ze heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van andere zogeheten nieuwe gemeenschappen, met name ook de Emmanuelgemeenschap. Haar leven eindigde in februari 1981 in een staat van extreme uitputting. Volgens getuigen woog ze in de dagen voor haar dood tussen de 25 en 30 kilo. Haar begrafenis op 12 februari 1981 werd voltrokken door 4 bisschoppen en 200 priesters en duizenden aanwezigen. Een geur van heiligheid omringde haar toen in het collectieve geheugen van vele Franse katholieken. En het zaligverklaringsproces begon in het bisdom Valence in 1986, 5 jaar later, en dat is een zeer uitzonderlijk korte tijd. Daar in het boek de authenticiteit van het mystieke leven van Marthe Robin in vraag werd gesteld, vond de Congregatie voor de Zalig en Heilig Verklaringsprocessen het noodzaak om te reageren. Hun reactie is als volgt. Het diocesane onderzoek over het leven en de deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Marthe Robin, werd uitgevoerd in het bisdom van Valence in Frankrijk van 1988 tot 1996. In de loop van het onderzoek werden twee theologen aangesteld, waarvan Pater de Meester er één van was, en zij werden belast met de taak om de geschreven teksten van Marthe Robin te evalueren. Toen Pater de Meester deze taak aanvaarde, heeft hij onder eed beloofd het beroepsgeheim te bewaren. Aan het einde van zijn opdracht diende hij een schriftelijk rapport in met al zijn bedenkingen en is hij ook gehoord door het diocesaan tribunaal. Pater de Meester uitte in zijn verslag een aantal twijfels, met name over de mystieke dimensie van Marthe Robin. Het verslag van de tweede theoloog daarentegen bevat geen enkel voorbehoud op dit gebied. Alles wat in het expertiseverslag van Pater de Meester, 336 pagina's, staat, en alles wat hij zelf tijdens de zitting voor het diocesane tribunaal heeft uiteengezet, 72 pagina's, met zijn argumenten en schriftelijke observaties, is volledig opgenomen in het indrukwekkende Positio Super Virtutibus, dat meer dan 3000 pagina's lang is. De Positio bevat ook documenten die bedoeld zijn om de gemelde problemen te verduidelijken, bijvoorbeeld een grafologische expertise, een medische evaluatie en veel meer. De kritische opmerkingen van Pater de Meester werden tijdens de studie van de zaak eerst onderzocht door de theologen die de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringsprocessen werden aangesteld en vervolgens door de kardinalen en bisschoppen leden van dezelfde congregatie. Op basis van de totaliteit van de documenten in de Positio en de verduidelijkingen die door die postulatie zijn toegevoegd, gaven zij een positief oordeel over de heroïsche aard van de deugden van Marthe Robin. Duidelijke statement dus van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen. Zo kunnen wij samen met Paus Franciscus het Angelus bidden en daarna zullen we nog de mogelijkheid hebben om te luisteren naar een catechese van Paus Franciscus, waar hij dus na de publicatie van de encycliek Fratelli Tutti verder gaat over het gebed. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zoals beloofd, beste luisteraars, kunnen wij nog luisteren naar de generale audiëntie van Paus Franciscus, waar hij dus verder gaat over de reeks over het gebed.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Riprendiamo oggi.
Laten wij vandaag de catechese over het gebed hervatten, die we onderbroken hebben om de catechese over de zorg voor de schepping te geven, en laten we dan nu verder gaan. En laten we een van de indrukwekkende personages van de Heilige Schrift ontmoeten, de profeet Elia. Hij gaat verder dan de grenzen van zijn tijd en we zien zijn aanwezigheid ook in sommige episodes van het evangelie. Hij verschijnt aan Jezus' zijde, samen met Mozes op het moment van de transfiguratie. En Jezus zelf verwijst naar hem om het getuigenis van Johannes de Doper te erkennen. In de Bijbel verschijnt Elia plotseling, op mysterieuze wijze, uit een klein dorp, dat volledig in de marge te vinden is. En uiteindelijk zal hij dit gebeuren verlaten, onder de ogen van de leerling Elisa, op een strijdwagen van vuur die hem naar de hemel brengt. Dat lezen we in het tweede boek Koningen. Het is dus een man zonder een precieze oorsprong en vooral zonder einde, gevoerd naar de hemel. Om die reden werd zijn terugkeer verwacht voor de komst van de Messias. Als voorloper, zeg maar. En zo werd het Elia's terugkeer verwacht. De schrift toont ons Elia als een met een standvastig geloof. In zijn naam, wat zou kunnen betekenen Yahweh is God, zit het geheim van zijn missie besloten. Zo zal hij de rest van zijn leven zijn, een integer man, niet in staat tot kleingeestige compromissen. Zijn symbool is vuur, het beeld van Gods zuiverende kracht. En hij zal als eerste op de proef worden gesteld en hij zal trouw blijven. Hij is het voorbeeld van alle gelovige mensen die verleidingen en lijden kennen, maar het ideaal waarvoor ze geboren zijn toch naleven. Het gebed is het voedsel dat zijn bestaan voortdurend voedt. Daarom is hij een van de meest dierbare van de monastieke traditie, zozeer zelfs dat sommigen hem hebben verkozen tot geestelijke vader van het aan God gewijde leven. Elia is de man van God. Die staat als verdediger van het primaatschap van de Allerhoogste. Toch wordt ook hij gedwongen om in het reine te komen met zijn eigen zwakheden. Het is moeilijk te zeggen welke ervaringen hem het meest van pas kwamen. Of de nederlaag van de valse profeten op de berg Karmel, of de verbijstering waarin hij vindt dat hij niet beter is dan zijn vaders. In de geest van degene die bidden is het gevoel van eigen zwakheid kostbaarder dan momenten van verheffing. Wanneer het lijkt alsof het leven een rit is van overwinningen en successen. In het gebed gebeurt dit altijd. Momenten van gebed waarop we voelen dat het ons verheft, zelfs in enthousiasme, en momenten van gebed van pijn, van dorheid en van beproevingen. Het gebed is als volgt, zich laten leiden door God, maar zich ook laten verslaan door slechte situaties en zelfs door verleidingen. Het is een realiteit in vele andere Bijbelse roepingen, ook in het Nieuwe Testament. Denk maar aan Petrus en Paulus. Hun leven was ook zo. Momenten van opwinding, momenten van vernedering en van lijden. Elia was de man van het contemplatieve leven en tegelijkertijd van het actieve leven. Bezorgd over de gebeurtenissen van zijn tijd. In staat zich tegen de koning en de koningin te keren, nadat ze Naboth hadden laten doden om bezit te nemen van zijn wijngaard. Hoezeer hebben we gelovigen nodig, ijverige christenen, die met de moed van Elia handelen, voor mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben om te zeggen, dit mag niet gebeuren, dit is moord. We hebben de geest van Elia nodig. Hij laat ons zien dat er geen tweedeling mag zijn in het leven van zij die bidden. Men staat voor de Heer en gaat naar de broeders die hij stuurt. Het gebed is geen afsluiting van de Heer om de ziel te verzinnen. Het is geen gebed, dat is een nep gebed. Het gebed is een confrontatie met God, zich laten sturen om de broeders en zusters te dienen. De beproeving van het gebed is concrete liefde voor de naaste. En omgekeerd, gelovig handelen in de wereld, na eerst te hebben gezwegen en gebeden, want anders is hun handelen impulsief. Het is doorvoer van onderscheidingsvermogen. Gelovigen gedragen zich zo. Sommigen doen veel onrechtvaardigheid omdat ze niet eerst naar de Heer zijn gegaan om te bidden, om te onderscheiden wat ze moeten doen. En de bladzijden van de Bijbel suggereren dat ook het geloof van Elia vooruitgang heeft gemaakt. Ook hij groeide in zijn gebed. Hij verfijnde het beetje bij beetje. Het aangezicht van God werd scherper voor hem, terwijl hij op weg was. Totdat hij zijn hoogtepunt bereikte in die buitengewone ervaring, toen God zich aan Elia op de berg manifesteerde. Niet in een razende storm, een aardbeving of verslindend vuur, maar in het geruis van een zachte wind. Of beter gezegd, een zachte bries. Zo manifesteert God zich aan Elia. Met het nederige teken communiceert God met Elia, die op dat moment een voortvluchtige profeet is die de vrede heeft verloren. God komt een vermoeide man tegen, een man die dacht dat hij op alle fronten had gefaald. En met die zachte bries brengt hij rust en vrede in zijn hart. Het verhaal van Elia, maar het lijkt voor ons allemaal geschreven. Sommige nachten kunnen we ons nutteloos en eenzaam voelen. Dan zal het gebed komen en op de deur van ons hart kloppen. En dat kunnen we allemaal ja zeggen. Zelfs als we iets verkeerd hebben gedaan, bedreigd of bang waren, zullen we met gebed voor God terugkeren. Sereen en vredig, als door een of ander wonder. En dat is het voorbeeld dat Elia ons leert. Aldus paus Franciscus, die op die manier zijn reeks over het gebed verder zet. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken voor uw luisteren en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.